Dit is Wortels en Vleugels, de podcast waar Dalanda en Jasmijn, het pleeg- en adoptieduo, jou meenemen op een reis door hun wereld. Van diepe vragen tot subtiele nuances. Iedereen met een rugzakje zal zich kunnen herkennen. Laat je inspireren door Wortels en Vleugels.
Welkom bij Wortels en Vleugels, de podcast, aflevering...
Ik ben het gewoon vergeten.
Oh, 14.
14.
Ja.
Leuk dat jullie weer kijken.
Ja.
En luisteren natuurlijk. En we hebben leuke vragen gekregen.
Ja, maar eerst de quote van deze.
Oh ja, de quote van vandaag is...
Als het leven je uitdaagt met tegenslagen, daag jezelf dan uit om sterker te worden.
Oh, die sluit mooi aan op onze verhalen.
Nee,
die sluit ook een beetje aan op de kijkersvraag die we gaan... beantwoorden.
Ja, want we hadden een kijkersvraag gekregen van... En die was eigenlijk...
Een luisterkijkervraag.
Ja, ja. Doen jullie luisteren of doen jullie kijken? Laat de statistieken eruit.
Oh ja.
Maar ja, we hadden een vraag gekregen van... of je ondanks dat je in een relatie zat... Want we zaten allebei in een relatie, hadden we vorige keer over gehad... Of je dan toch nog wel eenzaam voelde. En of dat dan eigenlijk te maken had met je adoptie.
Ja.
Of niet.
Of pleegkind.
Of pleegkind, ja.
Ja, mooie vraag. Dank jullie wel daarvoor. Zal ik hem beantwoorden?
Zeker.
Daarna jij natuurlijk. Die eenzaamheid, ja, die had ik altijd wat diep in mij zitten. Maar toen ik die relatie had, wat ik al vorige keer vertelde. Ik was echt wel gek op hem. Ik hield onwijs veel van hem. Alleen het plaatje was wel een soort van gemaakt. Zoals een ander dat heel erg, vooral mijn ouders dat voor mij wilden. En dat bedoel ik echt niet ondankbaar. En helemaal niet oordelend of verwijtend. Alleen ik, voor mijn gevoel, dacht ik, oké, dit is hoe het hoort. Dit is volgens het boekje, dit is wat zij willen. Wordt iedereen gelukkig van? Nou, ik word er dan ook gelukkig van. Ik was nog niet helemaal... Ik was heel erg zoekende nog wat ik zelf graag echt wilde. En dat werd een beetje bepaald. En ik liet het ook wel een beetje bepalen. En ik dacht, het zal wel goed zijn. Die eenzaamheid kwam er daarna, ik denk rond mijn 23ste steeds meer naar boven. Omdat... Ja, ik heb hier lang over nagedacht, of lang, na die vraag die we kregen van de kijkers en de luisteraars, heb ik erover nagedacht of ik dit wil gaan zeggen, omdat mijn ouders het niet eens weten, of misschien al weten, ik weet het niet.
En je hebt het in ieder geval niet verteld.
Ik heb het niet echt in geur en kleur verteld, nee. En ik dacht, nou, ik heb hier een onwijze les uitgehaald, en die kwam later ook nog wel een keer terug. Dus ik heb besloten om hem te delen.
Nu ben ik al heel nieuwsgierig.
Ja. Nou, met het vriendje heb ik het heel leuk gehad. Het was een hele slimme, intelligente, rustige jongen. Maar toen ik 15 was, heb ik voor de eerste keer een pilletje genomen. Dat was tijdens carnaval. Superleuk, gezellig. Ik heb er heel veel lol mee gehad. Maar op een gegeven moment was ik daar wel klaar mee. Ik heb dat ook echt alleen recreatief gedaan. Maar ja, het was gewoon lol trappen ermee en that's it. Nou, toen ik hem ontmoette, gebruikte ik al lang geen drugs meer. Ja, dat is wow, ik begon dus best wel vroeg. Maar hij wel. Als hij naar een feestje ging of weet ik veel, met vrienden hangen, dan gebruikte zij wel eens drugs. Nou, ik dus niet. Maar als iemand drugs gebruikt en jij niet, dan is die verbinding gaat anders. Want die zit in zijn wereld en jij zit in de nuchtere wereld. Dus ik dacht, ja, het is wel mijn vriend. Nou ja, dan ga ik het ook maar gebruiken. Terwijl ik het absoluut niet wilde, hè. En ik was ook nog eens hooggevoelig. Dus al die prikkels als je hooggevoelig bent, komen nog meer binnen. Ga je nog meer zien en voelen. Nou, het leek wel of ik... Ik heb heel veel rare hallucinaties ook gehad. Maar toen gingen we naar Centerparks met zijn vrienden. En daar werd best wel drugs gebruikt. En ik dacht, heel stoer was ik, hè. Want ja, ik wilde er dan ook een soort van bij horen. Toen dacht ik, nou, doe mij ook maar zo'n capsule. Nou, ik merk niks. Gas, die moet nog even nog indalen. Nee joh, nog één. Dan had ik echt te veel op. En ineens klapte die in. En ja, ik heb de raarste dingen gezien. Maar het ging fout. Het ging echt fout. Als in, ik ging een soort van out. Ik lag toen al wel in bed. Daarna, de dingen die ik heb gezien. Ik kreeg daarna gewoon zware paniekaanvallen. En die zijn niet meer weggegaan. En die paniekaanvallen, dat was echt... Ja, ik heb dat vroeger... Dat weet ik niet, maar als vroeger als kind heb ik dat nooit gehad. Maar toen begonnen die paniekaanvallen, zelfs als het buiten regende. Dan keek ik naar buiten en dan zag ik het regenen. En dan... die paniekaanval is niet te beschrijven. Dat is echt alsof je geen kant op komt. Je weet niet waar je heen moet. De muren komen op je af. Nou, ik werkte toen. Ik kon niet eens meer werken. Het was echt, ik ben zelfs met mijn moeder naar een psychiater gegaan. Omdat ik echt zo'n zware paniekaanvallen had. Echt niet te doen. Dat ik gewoon medicatie kreeg. Om die paniekaanvallen dus te temperen.
En je denkt dat dat werd getriggerd doordat je toen, zeg maar, oud was gegaan?
Ja.
Toen startte het daarna.
Toen startte het, denk ik. Want dat is wel inderdaad het goede. Want ik weet dat het was... Kijk, ik heb die drugs genomen om erbij te horen. Omdat ik dacht, ja, als zij het allemaal doen en ik niet... ja, weet je dan, je maakt geen verbinding meer dan of zo. En ja, ik was toen dat ik het maar deed. Ik weet ook nog één moment dat mijn vriend met zijn vrienden daar zat en ik wilde erbij. En dat ik het gevoel kreeg, toen wees hij mij af. Nou, hij was helemaal daar niet van. Maar omdat ze drugs op hebben, is het anders. Dus hij wees me op een bepaalde manier af. Waardoor ik echt werd geraakt, in de diepste kern natuurlijk, wat met adoptie te maken heeft. Ik weet nog dat ik op een bank zat en ik keek echt zo om me heen. En ik zag gewoon, ik voelde me ineens helemaal normaal worden. Helemaal tot in een bepaald bewustzijn komen. En om me heen dacht ik echt, iedereen is echt knettergek. Ik voelde me zo ziels eenzaam. Ik ben naar buiten gegaan. Ik ben tegen de muur aangezitten, naar buiten gaan kijken. En toen begon ik ineens te hallucineren. En toen kreeg ik ook, volgens mij ook, werd ik ook vergiftigd door mezelf. Omdat ik te weinig dronk of te veel dronk, weet het niet meer. Te water dan. Hè. Ik gebruik absoluut geen alcohol. En ja, uiteindelijk raakte ik in paniek. Ik ben gehaald. Ik ben in bed gelegd. En toen begonnen ook dingen in mijn gezicht op te zwellen. Nou, toen wilden ze de dokter bellen. Geen bereik. Nou, oh. Toen hebben ze me maar laten liggen. En ja, toen ben ik gewoon ineens oud. Ik weet nog dat ik mezelf in de spiegel aankeek. Omdat ik voelde dat ik aan het opzwellen was. Ik keek in de spiegel en ik zag het ook. Ja, in mijn beleving was het zo. Maar in het echt was het wel een beetje. Vooral ook mijn lippen. En ik ben toen... Mijn lichaam zei, oké, klaar. En toen ben ik oud gegaan. En ik werd wakker op een gegeven moment. En toen was iedereen weer normaal. Was ook de laatste dag, volgens mij, dat we daar waren. Misschien nog één nachtje of we gingen die avond weg. En, maar die paniekaanvallen bleven. Ja, en ik denk heel eerlijk gezegd dat dat het stukje was. Dat die eenzaamheid en paniek kwam doordat hij mij op dat moment afwees. Maar dan zit je al in een andere vibe omdat je drugs op hebt. Dus dan komt alles al veel dieper in je hele alles. En ja, want daar begon echt... Ik ging helemaal in mezelf keren. En dat is ook niet meer goed. Tussen ons, ja, nou ja, ik heb wel gezegd... Nu kappen, weet je wel. Ik ga echt geen shit meer. Ik doe het echt niet meer. Jij ook niet meer. Ik heb ook echt... Mij mocht het niet meer van mij. Toch als jij met mij verder wil... Huisje, boompje, beestje... Dan moet je echt kappen met die shit. Want... Ik wil het gewoon niet meer. Ik zou dat zelf... Kijk, als ik nu een partner zou krijgen... zou ik het helemaal niet erg vinden als hij het recreatief doet. Want ik ga het nooit meer doen.
Dus dat is de les dat die je eruit hebt gehaald. Ja. Om bij jezelf te blijven.
Ja, precies. Om niet meer... Dat is natuurlijk ook met de jaren dat ik veel meer... want in die relatie ben ik ook op een gegeven moment gestopt met die relatie. Omdat ik dacht, ik ga mijn vleugels uitslaan. Om mijn 25, 26 dacht ik... Oké, als dit het leven is... Nee, dat ga ik niet trekken. Ik wil gewoon... Mijn eigen, mijn eigen voetsporen neerzetten. Hoe zeg ik zoiets nou? Ja. In mijn eigen voetsporen.
In je eigen voetsporen treden. En niet allemaal spoor volgen.
Ja, exact. En ja. Toen heb ik gezegd, ik had alles, huisje, boompje, beestje. Nou, ik heb een jaar langer die relatie aangehouden omdat ik twee katten had. En ik dacht, als ik nu wegga, doe ik toch hetzelfde als wat mij is overkomen, toch? Ik weet niet of jij dat ook met dieren hebt gehad, maar ik had twee katten. Ik dacht, als ik nu wegga, ik ga naar Amsterdam, hij blijft hier wonen. Die katten, die kan ik niet verdelen. Die hebben hier een huis. Ik moet echt voor mezelf kiezen, want ik word echt ongelukkig. En word ik katten ook niet gelukkiger van. Maar ik durfde het niet uit te maken.
Vanwege de katten?
Vanwege de katten.
Okay.
Want ik wist, als ik wegga, ik kan ze niet in Amsterdam hebben. Ja. Dat gaat niet.
Dat je wist ik al. Je wilde eigenlijk je katten niet afwijzen op die manier.
Dan ja. Oh, als ik daar nu weer aan denk, draait mijn maag weer helemaal om. Vond ik zo erg.
Ja?
En toen kwam ik echt in het stuk van, oh, heeft mijn moeder hier ook in gezeten? Misschien. Ja, echt. Daarna, toen ik allemaal keus ging maken in mijn leven om weg te gaan bij hem. Mijn katten. Paniek. Ik had nog steeds paniek aanvallen trouwens. Maar dat... ik ben weer gaan studeren tijdens die relatie, want ik kon niet meer werken. Toen dacht ik moet nu alleen maar dingen gaan doen waar ik blij van word. Stoppen met werken, kon ook gewoon. Ga maar weer studeren, want daar word je blij van. Ik ging toen de modeacademie doen. En toen bloeide ik weer helemaal op, maar ik had nog wel medicatie. Want die paniekaanvallen, ja, als ik daarmee stopte, je kan er ook niet. Het was een soort van antidepressiva, was het.
En zo moet je dan opbouwen.
Maar ja, je moest opbouwen. Nou, ik heb bij mijn moeder huilend op school op schoot gezeten, want ik durfde geen medicatie te nemen. Durfde ik echt niet. Nee, wel drugs.
Maar geen
medicatie.
Nou, ik ook niet hoor. Ik heb me ook echt afgevraagd bij mijn biologische moeder. In hoeverre die medicatie haar nog meer de afgrond heeft geholpen. Want kijk, ja, ik weet er dan niet. Ik weet dan helaas te weinig van natuurlijk haar jeugd en haar tiener en volwassen tijd. Hoe haar mentale toestand toen was. Het leek wel oké. Ik bedoel, ze had ook gewoon gestudeerd en leefde. Soms dan vraag ik me dat wel eens af qua medicatie. Omdat, kijk, mijn mentale problemen, denk ik, is wel belangrijk om ook echt te reflecteren en naar binnen te gaan. En met medicatie gaat natuurlijk snel verdoven. En dan behandel je eigenlijk het gevolg, maar niet de oorzaak.
Klopt, ja.
En ook omdat het natuurlijk ook nog daarbij ook nog iets verslavends is. Dus en als je kijkt naar het grotere plaatje, dan is medicatie natuurlijk ook iets waar de farmacie heel veel geld aan verdient.
Oh, zeker.
En ja, als je psychiatrische problemen hebt, dan ben je natuurlijk dan, en je begint daaraan, dan word je gewoon levenslang patiënt. En dan ben je ook levenslang klant van de farmacie natuurlijk.
Als je gaat uitzoeken wat antidepressiva is.
Ja, ik heb toen na het overlijden van mijn broer, was ik ook natuurlijk echt gewoon een periode depressief.
Ja.
En had ik echt wel donkere gedachtes. Maar ik kon het wel, ik kon ermee doorgaan. En ik ben wel gaan praten natuurlijk met een psycholoog. En dat heeft mij goed gedaan. En voor de rest was ik wel heel bewust van, nee, ik moet niet aan de medicatie. Waarom? Om de pijn te verdoven? Nee, ik moet er gewoon doorheen. Weet je, hij is overleden, hij is dood. Hij is zelf uit het leven gestapt. En dat is rauw en dat is hard. En ik moet die pijn voelen om het te kunnen verwerken. En ik heb ik heb niet iets nodig om dat te verdoven. En uiteindelijk om dan daarna, als je ermee stopt, om het dan ook nog weer af te bouwen. Ik had wel echt een natuurlijk instinct van, nee, dit is het niet. Ik heb het dat nu nog steeds wel, hoor. Dat ik ook pas echt grijp naar een paracetamol als ik echt, echt zware hoofdpijn heb.
Het helpt niet eens, hè, want het is ook zooi.
Ja, in plaats van direct naar medicatie pakken. Ik vind eigenlijk het medicijn alleen maar fijn op het moment dat ik een infectie heb of zo en een bacterie en je hebt antibiotica nodig om die bacterie te doden. Dan vind ik het logisch. Maar al dat andere probeer ik eigenlijk wel als ik problemen heb, omdat dan.
Als je paniekaanvallen hebt, dan is dat was echt zo ziek erg. Dat was echt niet zomaar, oh, paniekaanval. Nee, het was echt heftig. Dat was niet, het was echt niet meer mee te leven.
Maar
ik wil even zeggen dat mensen nu niet horen van, als er echt iets aan de hand is en er is echt geen andere oplossing, dan
moet je wel.
Doe het. Ja. Maar bij mij, uiteindelijk ben ik er geestelijk. Ben ik wel sterker geworden. Ik heb mezelf geestelijk sterker gemaakt. Want ik ben weer gaan studeren. Ik haalde weer was dat niet onze quote? De leuke dingen uit het. Of onze andere dingen. Intentiekaart. Ik ging weer de leuke dingen uit het leven halen. En toen dacht ik echt, ik voel me sterk. Ik ga deze relatie uit. Want ik ga nu mijn vleugels uitslaan. Maar in Amsterdam. Ik gebruik trouwens ook nog ADHD.
Hoe lang heb je die medicatie gebruikt voor die paniekaanvallen?
Poeh, ik denk een jaar of 2, 3. En ik weet nog, toen ik aan begon, dan had de dokter gezegd, je gaat er heel ziek van worden. Nou, dat gebeurde ook. Was echt alsof het weer. Nou, je werd er echt ziek van. Nou, dat had even tijd nodig. Nou, daarna werd het beter, beter, beter. En toen merkte ik echt, oké, ik krijg geen paniekaanvallen meer. Toen voelde ik me weer sterker studeren, naar Amsterdam verhuizen. Toen dacht ik, ik stop ermee. Ik ben gewoon gestopt.
Van de een op de andere dag?
Een op de andere dag. Nou, de dokter zei, wat heb je gedaan? Weet je hoe gevaarlijk dat is? Toen dacht ik, ja, ik voelde gewoon, ik ga ermee stoppen. Gestopt met mijn ADHD-medicatie en met die antidepressiva. Want ik voelde me echt als een vis in het water in Amsterdam. Eindelijk voelde ik me ergens thuis. Echt thuis. Gewoon echt in de kern. En echt happy. Ja, dus ik dacht, ik heb het niet meer nodig. En toen heb ik zelfs nog iets anders gedaan. Ik dacht, ik was namelijk, kreeg angst voor angsten. Dus ik dacht, als ik nu weer drugs ga gebruiken, krijg ik geen paniekaanval meer. Dat ga ik nu testen. Toen ben ik echt nog een paar keer drugs gaan gebruiken. Alleen maar om te testen of ik er geen paniekaanvallen meer van kreeg. Of dat ik niet meer die emotie kreeg die ik toen had. Mm-hmm. Dat was niet meer. Toen dacht ik, oké, dan is het nu voor mij opgelost. En dan is het klaar. Dan ben ik mentaal dus nu gewoon zo sterk dat ik dus weet, geen drugs meer, geen medicatie meer. En was ook voor mij weer een soort van hoofdstuk.
Wat je kon afsluiten.
Ja.
Ik vond het echt heel spannend. Ik heb nooit drugs gebruikt. Ja, nu dus die psychedelische guided ceremonie. En dat heb ik gedaan omdat twee bevriende stellen van ons, die hadden dat al gedaan. En die waren nog gezond en sane gebleven, zeg maar. Want dat was altijd mijn grootste angst. Ik was altijd heel bang. Dat ik psychische problemen zou krijgen. Omdat, mijn moeder had dat. Ja. Misschien zit het dan ook een beetje in het DNA of in de familie. En, ik wilde gewoon het risico niet lopen.
Oh,
dus waar anderen wel experimenteerden, dat was ik altijd wel heel stellig in. Van, ik ga dat risico niet lopen. En met mijn broer natuurlijk, die was echt wietverslaafd. En dat is dus niet, uiteindelijk ook allemaal niet goed afgelopen. En dan denk je wel even twee keer na om dat aan te raken.
Ja.
Dus dat, is wel, maar ik had nog een vraag over die paniekaanvallen van jou. Was er een moment, zeg maar, dat het werd getriggerd? Zat er overeenkomsten in de momenten dat gebeurde? Dat je die aanval kreeg? Of was het gewoon random?
Heel random. Het was, op een gegeven moment soms wel, soms niet. Maar ik kon letterlijk op de fiets door Amsterdam fietsen. En dan, het bevloog gewoon. Er was niks aan de hand, geen aanleiding, niks. Maar misschien onbewust wel dat er iets gebeurd was. Weet ik veel uur geleden, maar wat ik niet bewust heb opgeslagen. Want het was er gewoon ineens. Of als ik, ook wel als ik in de file stond. Op een gegeven moment als ik in de file kwam, voelde ik me opgesloten. En ik heb wel eens een keer gevraagd aan iemand die mij gewoon gecoacht heeft in het leven. Toen zei ze, weet je wat het is? En toen is het bij mij verdwenen. Tenminste, in paniek raken in files. En de files trouwens ook, heel bizar. Ik zat dan in de file en dan was het echt dit, hè. Zo, en dan was ik een uitvlucht aan het zoeken. Of eruit rijden, bij wijze van over de vluchtstrook gaan. Of vrienden bellen, weet je wel, dat je niet afleiding zoeken. En zij zei, weet je wat het is? Als jij een file inrijdt, dan is het iets wat je eigenlijk bewust meemaakt en op kan lossen. En dat je had ook het kunnen voorkomen. Die paniek aan, de dingen die jij in je leven, in je vroegere leven hebt meegemaakt, daar kon je vaak niks aan doen. Want het is jou overkomen als kind.
Mm-hmm.
En als jij zelf een file inrijdt, doe jij het zelf. Dus wat je tegen jezelf gaat zeggen is, ik kan dit aan. Punt. Dus ik dacht, oké, als dat werkt, ga ik dat doen. Dan kwam ik in de file, ik kan dit aan. Nou, zware paniek. Ik kan dit aan. Ik kan dit aan. Ik kan. Nou, en op een gegeven moment oefenen. En ook geen afleiding zoeken. Dus ook echt bewust.
Ja, bewust.
Dan, ik kom in de file. Nou, hup. Ik kan dit aan. Nou, ik raakte bijna nooit meer in file. Alsof die files er niet meer waren. Dat ik echt
loste
dacht, huh? Maar ja.
The universe lost het vanzelf voor je op. Nou, maar dan heb je dus een stukje cognitieve gedragstherapie gedaan. Dan heb je eigenlijk jezelf hergeconditioneerd.
Ja, dat denk ik.
Dus dan heb je nagedacht door jezelf voor te nemen van ik kan dit. Dat is hetzelfde als dat je, dus dat topsporters, die doen dat ook. Als we een goal moeten nemen of met strafschoppen of zo. Ja, op het moment dat je dan helemaal van elkaar, dat gaat sowieso niet lukken. Maar als je denkt bij jezelf, oké, ik kan dit. Die bal gaat in die hoek. Als je het visualiseert, ik ga ervoor. Dan lukt het vaak ook.
Ja.
Dus dat, probeer dat mijn kinderen ook wel mee te geven. Van, als één ding van altijd blijf proberen. Want van proberen kun je leren.
Ja.
En ook visualiseer het. Waar wil je naartoe? Van zie het voor je. En doe het dan.
Ja, goed.
Ja, maar die eenzaamheid, daar hadden we het eigenlijk
over. Oh ja, die eenzaamheid. door die paniekaanvallen had ik dus wel heel vaak eenzaamheid.
Ja, ik kan me wel voorstellen dat gewoon niet de paniekaanval zelf natuurlijk, daar heb ik helemaal geen idee bij.
Maar je voelt je onbegrepen, niemand snapt als dat gebeurt en denk je, waar heb je het over? Ja. En je weet echt niet waar je heen moet, hè? Of je naar buiten moet, naar binnen moet.
Raak je dan ook buiten adem of zo?
Je gaat iemand ventileren. Dat dacht ik ook. Ik ben zelfs bij een, iemand geweest. Oh, dat vond ik zo smerig. Ik moest toen van een dokter me laten masseren of zo. Oh nee, hoe heet dat nou? Een fysiotherapeut.
Ja.
Maar die ging dan mij leren ademhalen. Oh, dat heb ik trouwens ook geleerd. Leren ademhalen.
Ademhalingsoefeningen.
Dat ja, ik altijd heel hoog in mijn... Nu ook als ik klets. Maar ik heb geleerd om vanuit mijn buik te gaan ademen. Dus als ik een paniekaanval kreeg, als je gaat ademen, want uiteindelijk is de ademhaling, de stress die je voelt, ga je hoger in je ademhaling. Dat veroorzaakt dan weer een paniekaanval. Gedachten, alles natuurlijk bij elkaar, een combi. Maar toen ben ik gaan leren ademhalen en toen was het, oh, dat kon ik mezelf een soort van wegpuffen.
Ja, nou, maar dat is super belangrijk. Dan heb je ook een focus.
Ja.
Je focus je op je ademhaling. Waardoor je ook even geen doordat je je concentreert op je ademhaling, heb je ook geen mogelijkheid om andere gedachten in je hoofd te laten komen. En dat geeft een bepaalde vorm van rust.
Ja.
Dus ik had dat ook wel met, als ik las dat van een dwangstoornis, dat ik dan in mijn hoofd, had ik dan, iets wat ik dan aangeleerd kreeg, even zo'n vierkantje te maken. Zo. Dan even. En concentreren op je ademhaling. Want dan zit je niet meer in dat stressmoment. Ja, van waar is datgene wat ik zoek, bijvoorbeeld. Dus dat, dat heeft mij wel.
En uiteindelijk, de eenzaamheid zit toch echt in jezelf. En het is hoe ouder je wordt, hoe meer je doorkrijgt om daarin persoonlijk te ontwikkelen. Dus ik wist wel, oké, die paniek kwam van dat gevoel van afwijzen. Wat ik al heb gehad tijdens mijn geboorte. Eenzaamheid, ga daar maar aan werken.
Ja.
En ja, nu heb ik nooit meer een paniekaanval. Ja, als ik mijn sleutels kwijtraak.
Ja, dan.
Op mijn telefoon. Was je,
ja.
Maar
ja,
hoe was dat? Want ik praat nu over 23, toen was ik 23, hè?
Mm-hmm.
En natuurlijk naar Amsterdam ging, dat is nog heel lang wat ik heb meegemaakt. Maar waar was jij op je 23ste? Eenzaamheid, die emotie die je voelde.
Ja, ik ging toen samenwonen met mijn vriend, nu man. En dat was eigenlijk heel erg leuk. Op een gegeven moment hadden we twee katjes erbij. Want ik was wel in een pleeggezin opgegroeid met allemaal dieren. En ik vond honden dus altijd een beetje stinken. Als het buiten regende.
Dat komt toch ook door dat beest?
Door de buiten regende. En die moet je uitlaten. Ja, dat met die knuffel, dat was gewoon vervelend. Maar ik vond het gewoon... Ja, dus ik had daar niet zoveel mee. Maar ik vond dieren voor de rest wel lief altijd. En dus twee katjes, twee kittens gehaald. Dat was wel,
leuk.
Ja, totdat ze alles gingen slopen in ons huis. Daar werd ik echt helemaal onrustig van.
Met kerst of niet?
Ja, nee, maar gewoon in de gordijnen hangen en de meubels kapot krabben. Dat ik echt helemaal in dubio zit. Dat ik, ze moeten weg. En dat ik dan ook tegen mijn pleegmoeder zei, ik trek dit niet, het kan gewoon niet. En ik had er helemaal niet bij stilgestaan dat ze dan je hele huis lopen. Alle stoelen kapot krabben. En, maar ik kon het ook niet over...
Hoe je pleegmoeder erbij?
Ja,
kom ze halen.
Ja, nee, ja, die was dan wel gewoon heel lief, luisterend oor, maar... Ik kon niet over mijn hart verkrijgen om ze dan weg te doen. Maar dat was echt wel... Want ja, voor mij zat dat in die dwangstoornis wel ook van dat ik het belangrijk vind dat dingen heel zijn. Weet je wel, dat ik hou er niet van als er een hoekje mist. Of dat. Inmiddels is dat helemaal voorbij. En ben ik daar echt helemaal vrij van. Dus dat is echt wel heerlijk. Maar daarvoor... Daar kreeg ik echt een beetje kortsluiting als er dan weer zo'n kras op mijn stoel zat en zo. Dus, maar goed, daar was ik. En mijn vriend samenwonen. Mijn vriend die ging ondernemen op zijn 18e. En ik ging hem daarbij helpen. We gingen dat gewoon samen doen. Kijken waar het schip strandt. Naast mijn studie. Ja, hij ging toendertijd, had hij zeg maar met de eerste iPhone, had hij een unlock service. Die waren gelokt, die toestellen, dus daar kon je niet mee bellen. En hij maakte ze dan simlock vrij. Nou, dat was een hele goede, gouden business. Dus het ging allemaal heel hard. En dat deed hij dan vanuit huis. En dat was echt een bijzondere tijd. Dat was wel een mooie tijd. En toen, met zijn vriend, hij had een bepaalde vrienden waar hij toen mee omging. En dat was altijd heel leuk. Ging ze pokeren en doen. En was goed contact. Maar op een gegeven moment merkte hij wel. Want hij ging heel erg succes maken. En juist doordat we beiden uit gezinnen komen waar niet superveel financiële middelen waren. Waren we altijd wel bereid om te delen met mensen. We hadden gewoon hartelijk, weet je. Niet hooghartig en dat soort dingen. Wel gewoon nuchter. En ook toen er succes was, waren wij dat ook. Voor wij waren niet veranderd of zo. En toen kwamen we er wel achter dat mensen dat dan wel lastig vonden. Dat wij dan, opeens hadden we meer te besteden. We konden meer doen. En nou ja, we hielpen dan ook wel anderen bijvoorbeeld. Ik weet nog wel dat mijn vriend, die werd dan op een gegeven moment dan ook niet uitgenodigd voor een vakantie of zo.
Waarom niet?
Ja, dat weten ze niet. Ik denk omdat ze dan... Ja, op een gegeven moment, je zit dan in een groep, maar omdat jij dan de enige bent van de groep die opeens
geld heeft
en ook best wel veel, zeg maar, vergeleken met de rest, word je ook een soort van outsider of zo. En het verschilt natuurlijk per vriendengroep, maar ze hadden daar best wel moeite mee. En vervolgens was er een andere vriend, die had dus dan helemaal geen geld om mee op vakantie te gaan. Maar mijn vriend bijvoorbeeld, die betaalde dat dan voor hem, terwijl hij zelf niet uitgenodigd was.
Nou ja, wat, hè?
Ja, maar die deden omdat
van
gewoon...
Hem, van
ja,
vriend.
Ja, maar dat was het. Maar op een gegeven moment, ik had toen ook op mijn 19e had ik dan een eerste autootje. En dan was het gelijk een leuke auto. Ik had een Mini Cooper. Ja, helemaal tof. En ik weet nog dat ik had mijn rijbewijs nog niet zo lang. En ik kon die auto helemaal niet goed parkeren. En ik weet nog dat hij toen een keer buiten stond met zijn vrienden. En dat ik dus aan het begin van de straat bleef staan. Want ik zag helemaal geen parkeerplek. En ik kon nog helemaal niet goed inparkeren. Nou, je kent het wel. En, dat
nou,
dan, en dan later hoorde ik dan dat dan een van die vrienden had gezegd van ja, ze voelt zich zeker nu te goed voor ons. Dat ik dacht van, waar heb je het over? Waarom? Weet je, er werden opeens allemaal aannames gedaan. En nou, dat ging van kwaad tot erger. En uiteindelijk
wat
is dat helemaal
stomme vrienden.
Helemaal opgewoond. Nou, zo wil ik er niet eens over praten. Ik denk dat zij zelf hun eigen lessen leren in het leven. Maar
absoluut,
voor ons op dat moment was het heel eenzaam. Want ik zeg altijd ook altijd van ja. Wij veranderden niet, maar de mensen om ons heen veranderden. Want die kregen daar opeens moeite mee.
Hmm.
Ik denk dat het soms nog beter is als je, zeg maar, succesvol bent en je bent een arrogante zak. Mm-hmm. Dan kunnen mensen het soms beter accepteren van je. Dan hebben ze zoiets van, ja, hij is ook gewoon niet aardig. Weet je, dan hebben ze nog iets negatiefs of zo. Zo van, in plaats van dat je ook en succes hebt en je bent ook nog gewoon een aardige jongen. Dat kan soms gewoon nog juist vervelender zijn voor mensen, bepaalde mensen.
Omdat het voor hun gevoel niet klopt of zo.
Ja, en dan is het zo van, dan kunnen ze eigenlijk niet echt iets negatiefs over je zeggen. Maar ja, dat was dus wel heel lastig. En ik had een vriendinnetje vanaf de middelbare school. En dat was een goed vriendinnetje van mij. En ik ging dus in Utrecht wonen. En zij bleef een beetje in dat dorp hangen. En die... Ja, mensen praten natuurlijk, vooral de jongeren. Want het was dan niet zo groot je kende toch best wel wat mensen, vooral de jongeren. Die kenden elkaar wel, je ging uit op dezelfde plekken.
Ja.
En dan werd er wel eens geluld over ons, weet je. Nou, ik probeerde dat gewoon langs me heen te gaan. Ik woonde in Utrecht en ik deed mijn ding en het zal me wel.
Oma woonde dan toen nog daar, in dat dorp?
Nee, die woonde ook bij mij. We woonden samen
toen.
Oh,
ja, woonde samen.
We woonden samen, ja. Ja, en toen op een gegeven moment, zij wilde steeds afspreken. En ik hield dat heel erg af, omdat er toen... Ja, best wel iets heftigs in ons leven gebeurde. En dat had te maken dan met mijn vriend. En dat is de enige reden waarom ik dat hier dan ook dan niet wil zeggen.
Mm.
En omdat dat niet mijn verhaal is om te vertellen. Dat is zijn ding. Maar dat was echt heel impactvol. Dat had heel veel invloed op onze toekomst. En hoe we ons leven voor zich zouden zien. Dus ik was helemaal van de kaart.
Ja.
En ik weet dat dus daarom... Ik was gewoon helemaal niet in staat om met mensen af te spreken. En... Ik weet nog dat zij dus dan merkte dat ik dus dat niet wilde. Maar in plaats van te vragen van, hey ik merk dat je niet wil afspreken. Of van, hey gaat het wel goed met je of zo. Was ze echt, ik heb je altijd verdedigd naar die mensen hier in dat dorp. En als ze vervelend over jullie spraken. En ik dacht echt van, waarom heb ik dat nodig? Ik heb nooit iemand iets gedaan. En... Heel, heel, heel raar. En toen ook gelijk blokkeren op alles. Op WhatsApp en wat ik veel Facebook of zo hadden.
Voelde je dan extreem eenzaam?
Daar voelde ik me wel eenzaam door. Dan dacht ik wel van, oké, dan heb je 10 jaar vriendschap.
Ja.
En dan eindigt dan eigenlijk op die manier. Maar aan de andere kant heeft het me ook heel veel gebracht. Want weet je, we waren ook gewoon totaal uit elkaar gegroeid. Zij was heel beschermd opgevoed. En ze mocht eigenlijk tot haar 18e echt heel weinig. Niet echt uit. En ja, het is altijd gewoon een bepaalde cultuur waar ze dan uitkwam. Dus dat was gewoon cool. Ja, en ik ging eigenlijk vrij snel. Was ik natuurlijk al zelfstandig. Ik werd veel vrijer gelaten. We werden ook zelfstandig gemaakt doordat je onderneemt. Dus ja, en we hadden ook geen vaders of moeders die daar ervaring mee hadden. Dus je gaat elke keer onderuit. En dan moet je zelf weer opstaan. En je moet zelf je problemen oplossen. En dus daar leer je heel veel van.
Absoluut.
Maar daar word je ook heel snel volwassen van. Dus dat was wel, dat was niet voor iedereen even makkelijk. Ook familie had daar ook best wel, ja, zo een mening over. Of weet je, dat mensen hebben vaak de neiging om dan snel te zeggen van luxe paardje of dit of dat. Terwijl, ja, ik vind het altijd een beetje vreemd om iemand zo daarop te beoordelen. Als iemand minder heeft, dan zeggen we ook niet van, nee, klaploper. Maar andersom mag dat opeens wel. Dat vind ik altijd een beetje bekrompen. Maar die eenzaamheid, ja, dus dat hadden wij wel. Wij stortten ons echt op werk daardoor. Dus onze leeftijdsgenoten, die gingen naar festivals. Weet je, in de 20-jarige. Ik heb één festival gezien, daar ben ik vrij snel weer vertrokken. Dat was Rockit. Ken je dat, Rockit?
Nee, ik ging niet zoveel naar festivals. Dat kwam pas later, want ik ging nooit echt uit. Ik vond het, ja, ik kon ook niet meer uit. Omdat ik dus met die paniekaanvallen zat.
Oh ja, nee.
Ik kon dus niet eens naar, als een vriendinnetje met de hond kwam om de hond uit te laten bij ons in het park.
Ja.
Dan dacht ik, nee, ik blijf wel thuis. Kon het gewoon niet. Dus ook niet. En later in Amsterdam, toen ik daar woonde, was ik alleen maar aan het werk. Want ik werkte toen voor de film. Dus ja.
Dus je hebt ook gewoon veel gewerkt.
Ja, dat kwam pas echt op latere leeftijd. Wat is het, 28 of zo?
Ja.
27, 28, dat ik ineens mijn puberteit ging inhalen, voor mijn gevoel.
Ja.
Dus nee, ik ben ook alleen maar werken en...
Dus je ging later, ging je even die tijd
inhalen? Ja, die heb ik in 2 jaar tijd wel heel goed ingehaald.
Ja.
Maar we zijn een beetje tot het einde gekomen, of niet?
Ja. Ja, volgens mij was het een stukje eenzaamheid wel gehad, toch?
Ja, het was eigenlijk eenzaamheid slash drugs. Angst. Ja, nou ja, mooi toch?
Ja, om alles te bespreken
en open en eerlijk dat te vertellen. Toch?
Mm-hmm.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ja, ik zat nog even na te denken. Maar ja, nee, klopt wel. Het is er nog, ja, vrij recent in een bepaalde zin ook nog.
Oh,
dus
okay.
ik zat er nog eventjes in na te denken. Maar oké, de quote. Nee, de
intentiekaart.
Juist, intentiekaart.
Ga je lekker?
Nee, ik ga goed hoor.
Oké.
Okay. Nou, ga maar even je shine pakken.
Nou. Ja, ik heb het gevoel dat we die... Nee, oké, die hebben we al gehad. Oké, deze. Vandaag neem ik rust als ik voel dat ik het nodig heb. Niet pas als ik het verdiend heb.
Oké, ik ga even slapen, ja?
Dat is goed. Nou, wilt rusten? Dankjewel voor het luisteren en kijken. Tot de volgende keer.
Tot de volgende.
En volg ons, abonneer ons. Like ons.
En wortels en vleugels, de podcast met de
inderdaad. Oké, doei.